zou het vanavond in principe eigenlijk over de verloren zoon willen hebben, maar ik heb mijn aantekeningen thuis gelaten en ik vind het eigenlijk jammer om dat dan nu gewoon uit het hoofd te doen. Dat kan wel, maar er zitten zoveel aspecten aan, dat ik in dit geval maar even Lucas 16 neem, de rijke man en arme Lazarus. Dat wordt altijd als een gelijkenis gezien. En het is wel in zekere zin een vergelijking, maar het is niet een gelijkenis in die zin dat het iets te maken heeft met de verborgenheid van het koninkrijk. Maar er zitten wel vergelijkingen in die gewoon heel erg troostrijk kunnen zijn voor de gelovigen. En in principe ook niet, als je niet gelooft, maar dat is meestal zo. Vers 19 van Lucas 16. En er was een zeker rijk mens, en die was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zekere bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort, vol zweren. En hij begeerde verzadigd te worden van de kruimels die van de tafel van de rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en door engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf en werd begraven. En als hij in het dodenrijk, het is niet de hel, als pur zuur, dat is nog een ander verhaal, in het dodenrijk zijn ogen opsloeg, zijnde in pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en zend Lazarus dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zei, kind, gedenk dat gij uw goed terug ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzeer het kwade. Nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En bovendien, boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn van daar tot ons overkomen. En hij zeide, ik verzoek u dan, vader, dat gij hem zendt tot het huis van mijn vader, want ik heb 5 broers, dat hij hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijn. En Abraham zei tot hem, zij hebben Mozes en de profeten, laten ze daarna horen. En hij zeide, nee, vader, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, dan zouden zij zich bekeren. Doch hij zei tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waar het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Het feit dat hier, dit gedeelte wordt heel vaak door mensen geïnterpreteerd als een gelijkenis, in de zin van dat moet je niet zo geweldig letterlijk opvatten. En ik denk dat dat juist wel moet, in die zin letterlijk opvatten, dat het hier wel degelijk gaat om wat gebeurt er, waar kom je terecht als je overleden bent. Want daar heeft het wel mee te maken. Het is een klein stipje dat de Heer eigenlijk oplicht. Het komt niet zo vaak voor, maar dit is er één van. En we zien dan meteen ook dat er 2 personen tegenover elkaar gezet worden. Die rijke, die had wel geloof. Namelijk van Abraham. Zoals de Joden zeiden, we hebben Abraham tot vader enzovoort. En dus zitten wij wel goed eigenlijk. Hè? Er worden 2 personen tegenover elkaar gesteld. En er was een mens, een zeker mens, een of ander mens. Het is onbepaald. Dat is heel apart. Die rijke, die is onbepaald. Maar even, die heeft geen naam. In de Bijbelse zin van het woord, in de geestelijke zin. Een zekere, een of andere. Tegenover die andere, die kennelijk helemaal niet zo geweldig groots is in die wereld. En die heeft wel een naam. Die wordt ook overigens geen bedelaar genoemd, maar die wordt een arme genoemd. En die heet Lazarus. Lazarus. En het is wel apart dat die naam altijd in verband gebracht wordt met iemand die ongelooflijk veel gedronken heeft. Dan is hij misschien ook arm omdat hij dan helemaal niks meer heeft. Maar ja, nou, toch zit er wel iets achter, maar daar komen we zo nog even op. Hij was rijk. Deze persoon, die onbepaalde, die was rijk. En heeft dan niets gebrek, wat hij allemaal niet doet, het is ongelooflijk. Hij bekleedde zich voortdurend, staat er letterlijk. Hij was bekleed, het is iets te simpel. Hij bekleedde zich voortdurend. De term die er staat is iets van... Hij was doorlopend met zijn rijkdom bezig. Hij bekleedde zich voortdurend met purper en met fijn linnen. Zeer fijn lijn, wat is gewoon fijn linnen. Alle dag vrolijk zijnde op een stralende wijze, een prachtvolle wijze. Dus aan de buitenkant kon je echt zien, dat is een christen. Prachtig. Met purper en fijn linnen. Purper was in die tijd een ongelooflijk duur materiaal, een duur goedje. Dat kwam van een purperslak uit de Middellandse Zee, kon je die halen en ook wel elders. En daar was een speciale kleur aan verbonden, maar die moesten helemaal bewerkt worden op alle mogelijke manieren. En fijn linnen is ook wat anders dan gewoon linnen, het is dus niet grof, maar het is echt verfijnd en daarmee dus eigenlijk, ja, zou je kunnen zeggen, bekleedt hij zich bijna als koning. Want zo zou je het kunnen bekijken. Laten we even kijken naar Openbaring 3 bijvoorbeeld. Openbaring 3. Waar overigens ook gezegd wordt, want dit is geen ongelovige. Dit is een, het is een kind van Abraham. Kind, zegt Abraham tegen hem. En zoals het in het Oude Testament Abraham eigenlijk degene is die om wie het gaat, is het in het Nieuwe Testament eigenlijk Christus om wie het gaat. En op Openbaring 3, daar hebben we, zien we staan in vers 17. Ja, vanaf 15 maar even. Dat de Heer zegt tegen de gemeente van Laodicea, dat betekent het volk heeft het voor het zeggen. Dus het is niet meer de Heer die het leidt, maar het zijn mensen. Het is de beleving, het is de ervaring die doorslaggevend is, niet meer het woord van God. Het woord van God is dienstbaar aan de wensen en de verlangens en de theologische visies van de desbetreffende gemeente. En dan zegt de Heer tegen de vers 15, ik ken je werken, dat je nog koud bent, nog heet. Was je dat nog maar, was je maar koud of heet? Maar omdat je lauw bent en nog koud of heet, zal ik je uit mijn mond spuwen. Want je zegt, ik ben rijk en heb me verrijkt, staat er letterlijk. En ik heb aan geen ding gebrek. En je weet niet, je beseft niet eens dat je bent de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte. Dus die alles heeft, alles aan kleding en weet ik wat heeft. En dan zegt de Heer, ik raad je aan dat je van mij koopt goud dat uit vuur beproefd is, opdat je rijk mag worden. En witte kleren, opdat je bekleed mag worden daarmee en de schande van je naaktheid niet zichtbaar wordt. En zalf, dat je je ogen daarmee zalft, opdat je mag zien. Met andere woorden, er is een groot gevaar dat binnen het volk van God mensen op een gegeven moment tevreden zijn met zichzelf, met hun eigen geloofsleven en met de manier waarop zij hun geestelijk leven inrichten. Zo zelfs dat er geen mogelijkheid meer is om gecorrigeerd te worden. En dat is wat onder andere met deze rijken ook aan de hand is. Als Paulus dat zegt in 1 Korinthe 4, dan zien we ook zoiets. Daar wordt op een gegeven moment enorme kritiek geleverd op de boodschap die Paulus brengt. En dan zegt hij, ja, ik kan jullie wel wat vertellen, maar jullie zijn al verzadigd. Jullie hebben al zoveel van het woord gehoord. Je bent al verzadigd. Je bent al rijk geworden. Buiten ons om hebben jullie geheerst. Zijn jullie gaan heersen. Jullie bepalen zelf hoe je dan als gelovige zou moeten leven. Ach, was het maar zo dat jullie heersten, koning waren, opdat we dan samen met jullie zouden kunnen koning zijn. Dat is pas in de toekomst weggelegd, maar deze figuren die waren zo rijk en wisten zo duidelijk hoe het in elkaar zit, dat zij konden menen te kunnen heersen en te kunnen oordelen over andere gelovigen. En dat, hier heb je rijk en arm naast elkaar, want in 9 staat, want ik zie het zo dat God ons, die de laatste apostel zijn, tentoon heeft gesteld als tot de dood verwezen. Want wij zijn een schouwspel geworden, theater, voor de wereld, voor de engelen en voor de mensen. Want wij zijn dwazen om Christus wil, want wie gelooft nou nog in het feit dat er niks anders verlost kan worden van de mensheid dan door de dood en de opstanding van Jezus. Dat is een dwaasheid voor de wereld. Maar jullie zijn wijzen in Christus. Jullie weten het allemaal zo goed. Wij zijn zwakken, maar jullie sterk. Jullie zijn verheerlijkt en wij veracht. En dan zegt hij, en tot op deze tegenwoordige moment lijden wij honger, lijden wij dorst. Honger en dorst lijden heeft te maken met het feit dat je geen eten ontvangt, geen geestelijk voedsel ontvangt van anderen. En ook niet het leven Gods, dat wil zeggen het levende water ontvangt van anderen. En we zijn naakt en worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats, enzovoort. Hoe het dan ook zijn mag, het is zo dat hier dus ook die rijke man zo voldaan is, zo geestelijk voldaan is van zichzelf, dat hij zichzelf uiterlijk laat zien als degene die het nu wel weet allemaal en die het wel even zal bepalen. En zo is dat linnen. Linnen wordt in de Bijbel vaak gebruikt bij levieten, die dan een soort priesterdienst hebben. Dus het bekleden in fijn linnen betekent dat ze zich voordoen als apostelen van God, als priesters van God, als mensen die dus namens God optreden. En en dus mensen die naar de buitenkant kijken, die zeggen dan, jongen, is dat geweldig. En die zal het vast wel weten, want, als je dan ziet hoe dat dan werkt en hoe het grootst is en hoe het groeit enzovoort. Elke dag zichzelf voortdurend bekleden. De bedoeling is dat wij door Christus bekleed worden, zegt Paulus. Maar als je jezelf bekleedt, betekent gewoon dat je jezelf rechtvaardigt. Dat je zelf de kleding omdoet en dat je zelf eigenlijk die rechtvaardiging hebt waar zo ongelooflijk vaak tegen opgetreden wordt. Het is niet die ene keer dat je een keer gelogen hebt of dat je zit op dit of dat. Maar het is een levensvisie waarbij een mens denkt dat als hij goed zijn best doet voor God, dat hij dan eigenlijk een soort zekerheid verwerft, die hem meteen het eeuwig leven doet beërven. Deze figuur, die leefde zo stralend, zo prachtig, zodat iedereen dat kon zien. Daar vlakbij hem, vers 22, was een arme, staat het woord bedelaar staat er niet. Er was een arme, een zekere. Dat is wel grappig. Hè? De eerste staat, een mens, een zekere, was rijk. En hier staat, een arme, een zekere. Dus hier staat niet een zekere arme, een zekere rijke, maar precies andersom. Het begint met arm, en die was ook niet bekend, een zekere, maar die zekere had wel een naam, Lazarus. Lazarus is het Griekse woord van Eleazar. Eleazar in het Oude Testament, dat is de zoon van... Even kijken hoe je het nog weet. Ja. De zoon van de eerste hoge priester. Aaron. Dus dit is de tweede hoge priester. De tweede hoge priester. Als wij dus uitgaan van de eerste hoge priesterschap van Aaron, dan is het tweede hoge priesterschap dat van de Heer Jezus Christus. Dus Eleazar, Lazarus, staat voor de Heer in de gemeente. Hij is namelijk nu de hoge priester. En daar kunnen we wel eens eventjes wat dingen van lezen. Er staat namelijk in Hebreeën nogal wat van in. Hebreeën 9 vanaf vers 11. Maar Christus, de hoge priester van de toekomende zaken, van de zaken die komen, van de nieuwe schepping wordt daarmee bedoeld. En dan ga ik even terug, want hij gaat terug naar hoofdstuk 7, en daar pak ik eventjes eerst. Het gaat om een priesterschap dat voor Aaron was, maar later pas optreedt, in vers 17 van 7. Want hij getuigt, gij zijt priester bij voorduur, naar de ordening, naar het principe van Melchizedek. Dat was de koning van de rechtvaardigheid betekent dat, Melchizedek, die in een hele tijd voor Noach al optrad. En daar wordt van gezegd, in de Oude Testament, vers 21, en deze heeft met eedzwering, doordien die tot hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester bij voortduur naar de ordening van Melchizedek. Daarom is Jezus van een zoveel beter verbond de borg geworden, staat hier, de borg. En die anderen, dus de priesters van het Oude Testament, zijn weliswaar priesters geworden omdat ze door de dood verhinderd werden om altijd te blijven. Maar deze, omdat hij voortdurend blijft, heeft een onvergankelijk, een voortdurend priesterschap. Dat gaat niet meer over. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken, redden diegenen die door hem, dus door Jezus Christus, tot de Vader, tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen in te treden, te bidden. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschendbaar is wat anders dan onnozel. Onnozel wil zoveel zeggen als van niet, niet op iets lelijks bedacht. Onnozel wil zeggen dat er niet gericht is op enig voordeel van zichzelf. Dan, maar het woord dat kun je iets anders vertalen. Onbesmet, afgescheiden van de zonde en hoger dan de hemelen geworden. Dus deze priester, de tweede priesterschap, de eerste priesterschap is dat van de Aaron, de tweede priesterschap was al eerder, zegt het schrift eigenlijk, via Melchizedek. En dat kun je dan overzetten op de tweede hoge priester, Jezus Christus. Daar wordt van gezegd, in nu 9 vers 11. De hoge priester van de toekomende goeden, in tegenstelling tot Aaron, de hoge priester van het voorbijgegaande goed, het Oude Testament, die gekomen is, is door een meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt. Dat is niet van deze schepping, staat hier. Dus dat is in een volmaaktere tabernakel. Nog door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voorgoed ingegaan in het heiligdom. Als je dus naar God toe gaat, ga je naar binnen. Het heiligdom. Ga je van God af, dan ga je naar buiten. En dus buiten kom je op aarde terecht. En ga je naar binnen, dan ga je naar God toe. Je zit heel veel achter. Want wanneer het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, oud-testamentische vormen, besprengen de onreinen hen heilig tot reinheid van het vlees, voor een bepaald moment, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door het eeuwige geest zichzelf voor God onstraffelijk, hij heeft geen zonde gedaan, opgeofferd heeft, ons geweten reinigen van dode werken om een levende God te dienen. Ons geweten reinigen. Wat doet die hoge priester dus? Die reinigt ons geweten. Want het geweten, dat klaagt ons altijd aan. Heb je het wel goed gedaan? Ben je wel goed? Ben je wel voor de Heer acceptabel? Heb je wel dit gedaan? Oh, je doet dat nog. En dat is eigenlijk niet zo best. En dus voortdurend, als er al niet anderen zijn, kan het ook zijn dat ons eigen geweten ons steeds weer aanklaagt en probeert ons ertoe te verleiden dat wij goede dingen moeten gaan doen. En als je goede dingen doet, dan betekent het dat je jezelf dus nou ja, kunt rechtvaardigen. Hoeveel mensen niet zeggen van, oh ja, als een God is, weet ik niet, maar goed, ik doe nooit slechte dingen en dat betekent later, als ik dan ooit ergens kom, dan zal ik nooit veroordeeld kunnen worden, want ik heb alles goed gedaan wat maar enigszins mogelijk was. En deze hoge priester, die is degene die eigenlijk voor ons intreedt, zegt Petrus in een van de brieven. Wat wil dat zeggen? Het is eigenlijk een advocaat, zo zou je hem ook kunnen noemen. Hij wordt erbij geroepen. Advocaat is het Latijnse woord voor erbij voor elkaar roepen. Iemand die erbij geroepen wordt als je in een situatie zit waar je niet uitkomt. Wat doet hij, die hoge priester? Die reinigt het volk in het Oude Testament eigenlijk elke week weer, elke dag in principe, maar ook elke week weer en op de grote feesten wat vaker en zo. En deze advocaat doet dat voortdurend. Dus betekent dat dat de Heer Jezus daarom ook in het heiligdom boven is, omdat hij voortdurend bij de Vader intreedt en zegt, ja, maar dit is mijn kind. er is een kind van u en die wilde weg met u gaan en ja, die doet dit en dat. En dan op grond van het werk van Jezus Christus wordt de gelovige door God niet aangezien op de fouten die hij maakt. Ook de onbewuste zonde wordt er daarin gewoon simpel meegenomen. We hoeven ons dus ook helemaal niet druk om te maken. Behalve dan dat we mogen weten dat hij als hoge priester dat werk ook doet. Maar dat is het tegenovergestelde van dat ik mijn eigen geweten reinig. En dat is eigenlijk veel prettiger. Als ik, als er in de Bijbel zou staan, bij wijze van spreken. U moet één keer in uw leven op de knieën naar Rome gegaan zijn. Ik noem maar een plaats. Naar Rome gegaan zijn. Dan ben je van alle zonden verlost. Ik kom in de hemel. Dan was het zwart op de weg daar naartoe. Want dan kun je het zelf presteren. Goed, dan heb je hier en daar natuurlijk plekjes waar je even verbonden moet worden. Maar dan ga je gewoon weer door. En dat gaat net zo lang goed totdat mensen kunnen zeggen, nou, nu heb ik het gered. Want ik heb mezelf gered. De mens wil zichzelf redden. Die wil niet, in principe wil mijn vlees niet, dat er iemand boven mij staat. Dat ik mezelf aan iemand die boven mij staat zou moeten verantwoorden. Een mens is door de zonde, is hij zichzelf tot God. Je zult als God zijn met je kennis van goed en kwaad. En doordat je zelf als God bent, heb je ook geen God boven je nodig. Althans, dat willen natuurlijk een mens niet. Pas wanneer je in het leven de ontmoeting met Jezus Christus krijgt, dan wordt het inderdaad anders. Hier in dit gedeelte wordt hij genoemd de middellijn van het nieuw verbond, vers 15. Daarom is hij ook de middellijn van het nieuw verbond tegenover de hoge priesterschap van de Aaron en anderen van het oude verbond. Wat doet deze Lazarus daar? Nou ja, hij staat er buiten. Want de mens wil over het algemeen zo'n priester niet. Je wil maar één priesterschap en dat is van hemzelf. Hij wil zich verrijken. Als hij zich verrijkt, dan rechtvaardigt hij zichzelf. Hij doet zelf die kleren aan. Dus een zelfrechtvaardiging is het tegen, dat is de grootste vorm van ongeloof die je denken kunt. Dat is veel erger als, nou ja, ik ben zus of zo en zo. De zelfrechtvaardiging betekent dat je in wezen zegt, ik heb God niet nodig. Ik dank God voor alles wat hij mij gegeven heeft enzovoort. Je doet net alsof God erin centraal staat, maar als het erop aankomt, ben je het zelf. En dus is het offer van Jezus Christus verbaal nodig. Je moet dat wel zeggen. Maar als het erop aankomt, is het zo dat ik door daden mezelf rechtvaardig. En de Bijbel is daar zeer, zeer hard in. Zo even naar Romeinen 8. Kijk, daar staat het heel duidelijk. Nadat er gesproken is over dat ik met hem gestorven ben en opgestaan, dan zie ik in mijn principe, in mezelf zie ik nog een andere wet die een heel ander principe leidt dan wat ik eigenlijk wil. Dus ik wil de Heer volgen, maar het lukt mij niet, want als ik dan merk dat ik dat wil doen, dan komen er allerlei andere dingen, die komen dan weer. En dan betekent het dus dat ik toch zie dat ik vanuit mezelf eigenlijk niks kan. Nou, dat zegt hij in Romeinen 8. Zegt Paulus. Zo is er dan, vers 1, nu geen veroordeling, verdoemenis is geen veroordeling, meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dus zich bevinden in de sfeer van de Heer Jezus Christus. Namelijk die niet naar vlees rondwandelen, maar overeenkomstig geest. Die zich dus niet door zichzelf laten leiden, maar door de Heer. Want de wet, het principe namelijk van de geest des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van het principe van de zonde en van de dood. Niet dat ik dat altijd beleef, het punt is dat de Heer zegt, dat moet je nu leren geloven. Want wat voor de wet onmogelijk was, omdat hij door het vlees krachtloos is, heeft God zijn Zoon, zendend in gelijkheid van de zondige vlees, dat voor de zonde in het vlees veroordeeld. Opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, als we niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is. Maar zij die overeenkomstig de geest zijn, die bedenken wat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood. Dat wil zeggen, dan heb je geen contact met God. Dood wil niet altijd zeggen dat je meteen dood neervalt, maar het betekent dat er een afwezigheid van relatie is. Zo kun je zeggen van, dat hoor je wel eens. Dat mensen zeggen van, nou die vent is voor mij dood hoor. Dan is hij niet dood. Hij leeft wel, maar het is een relatiebegrip. Dan betekent dat dat die persoon er geen contact mee wil hebben. Als het, dus mensen tegenwoordig zeggen van, God is dood. Precies hetzelfde. Voor hun is hij dood. Voor hun heeft hij niks meer te zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat hij dat natuurlijk is. Hier zie je dat dus ook. Hè? En staat er dan, want vers 7, daarom dat het bedenken van het vlees het vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Dat kan het ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, wanneer de geest van God in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Er staat letterlijk, die komt hem niet toe, die hoort niet bij hem. Ik ken u niet, is dat. Hè? Dus zo iemand de geest van Christus niet heeft. De geest van God die in je woont, betekent dat je dus wedergeboren bent. De geest van Christus betekent dat de stap al verder gaat. Dat betekent dat Christus degene is die ook leidt in alles. En wanneer Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood te willen van de zonde. Dus dat kan echt voor God niks goeds teweeg brengen. Maar de geest is leven, het innerlijk is leven, vanwege de gerechtigheid. Dan moet je kijken wat hij zelf zegt. Wanneer de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, wat zo nauw hebben. Hij die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, bruikbaar maken, door zijn geest die in u woont. Hij gaat ons losmaken van die dwangmatigheid om het goed te doen voor God. En hij gaat ons leren om te leven gericht op hem. En wat je dan verder doet, dat gaat die Heilige Geest je steeds meer duidelijk maken. En je gaat steeds minder begrijpen hoe je gelooft. Dat is heel raar. Je leert steeds meer van het woord kennen. En als je dan gaat kijken, ben ik nou wel zo'n geweldig christen, als je af en toe zo'n sterk moment hebt, zeg maar, dan betekent dat met één dat je het niet meer weet. En dat is een hele goeie. Dat je het niet meer weet. Want, hoe zat het ook alweer met die bok en die schapen? Die schapen, die komen bij de Heer en die zeggen op een gegeven moment, zegt de Heer van, kom binnen, gij getrouwe dienstknechten, want, enzovoort. Ik ben ziek geweest en je hebt me bezocht. Dus wanneer hebben we dat dan gedaan? Want dat wisten ze helemaal niet. En dan is het de geest van God die je leidt. Want dan ga je niet zelf beoordelen of je de Heer wel dient en of je het wel goed doet. Maar dan gaat het maar om één ding en het is dat je wilt leven gericht op hem. En verder de dingen die op je, in je leven komen gewoon doen. Maar niet als belangrijkste, want dan is het aardse bestaan niet het belangrijkste. Dan is het belangrijkste het leven gericht op de Heer. En als er wat daar los van komt, dat is meegenomen, en daar mag je van genieten, maar dat is nooit het doel. Nou, dat is wat hier eigenlijk in Romeinen ook staat. En dat is de bedoeling ook van deze Lazarus, om dan even weer terug te gaan naar Lucas 16. Die arme, die met name Lazarus, welke geworpen was, staat er, nu ga ik het even letterlijk vertalen vanuit het Grieks, geworpen was bij zijn poort, komma. Dat wil zeggen, hij staat er dus buiten. De poort is altijd de ingang van het huis. En dat was Lazarus. Die was geworpen. Vol wonden. Er staan geen zweren. Vol wonden staat er. Hij is dus geslagen. Hij is gemarteld. Hij is, in allerlei vormen is hij op de een of andere wijze is hem duidelijk gemaakt dat hij niet welkom was. Dat is iets wat overigens iedereen die deze Eliasa, die deze Lazarus wil volgen, op de een of andere wijze meemaakt. Je kunt ook geestelijk geslagen worden. Dat er wonden komen in je ziel. Dat mensen je afwijzen. Dat mensen op grond van het feit dat je de weg met de Heer gaat, die je wilt gaan zo in afhankelijkheid van hem, dat ze je niet meer willen kennen. Of dat ze je gewoon noemen een ongelovige, omdat je het niet doet zoals het in die groep of in die omgeving zou moeten. Lazarus is dus buiten die gemeenschap gezet van deze persoon. Want hij is al zelf rechtvaardig, dus hij heeft helemaal geen Lazarus. Hij heeft helemaal niet een andere hoge priester of wat ook nodig. Hoe vaak er ook niet gezegd wordt dat Hebreeën bijvoorbeeld, waar het gaat om die hoge priester, niet voor ons geldt. Maar dit geldt dan voor Israël, dan gaan we met de Bijbel indelen. Dat is voor Israël en dat is voor mij enzovoort. Terwijl de hele schrift nuttig is tot onderricht. Dus laten we daar maar voorzichtig mee wezen. Hoe komt hij dus aan die wonden? Nou ja, hij heeft de nodige kritiek gehad, zeg maar. Hij is te buiten gegooid. Hij wilde graag binnen deel hebben aan het voedsel. Kijk maar in vers 21. En omdat hij begeerde, hij is naar buiten geworpen, omdat hij het verlangen had om verzadigd te worden met de kruimels, niet eens met het brood, maar met wat overgebleven is, die van de tafel van de rijken vielen. Wie zou er normaal die kruimels die van die tafel af willen nemen? Honden. Nou ja, maar die honden, die krijgen ook niks. Dus wat doen die? Die lopen dan maar weer naar buiten. Die worden ook naar buiten geslagen, weet je veel. En daar staat dan bij, maar juist de honden kwamen, zijn wonden, zeer niet zozeer, maar zijn wonden likken. En ze likten zijn wonden. En nu is het zo dat het schijnt zo te zijn, medisch gezien, ik heb me dat laten vertellen, ik weet het zelf niet, dat dat een hele zuiverende werking zou hebben. Of het prettig is, punt 2, maar het heeft een hele zuiverende werking. En het merkwaardige is dat waar je het eigenlijk zou mogen verwachten in het huis van de rijken, die het niet is, maar de honden, de heidenen, diegenen die buiten staan, die komen en die hebben gemeenschap met het lijden van Jezus Christus, met het lijden van deze hoge priester, met het lijden van het afgewezen zijn. En die honden, die zijn dan voor hem eigenlijk, de heiden, die eigenlijk buiten staan, die zijn voor die hoge priester een lafenis, een verfrissing zou je kunnen zeggen. Daar waar je zou mogen verwachten dat in het huis, waar het brood is, het broodhuis, Bethlehem, Israël zeg maar, het volk God, zo je wilt, het christendom in het algemeen, waar je zou mogen verwachten dat daar het leven van God te vinden is en waar de hoge priester zijn werk kan doen, omdat gelovigen weten dat ze niet zelf zich kunnen rechtvaardigen, maar de rechtvaardigheid alleen maar van Jezus Christus komt, zie je dat men dat over het algemeen weigert. Op uitzondering naar, men weigert dat, want men rechtvaardigt zichzelf. Je moet in ieder geval dit doen. Je moet in tongen kunnen spreken, want anders ben je niet gelovig die ver genoeg is. En je moet in ieder geval profetieën kunnen doen, want de Bijbel is niet genoeg. Dus je moet in ieder geval buiten de Bijbel ook nog dingen doen. En zo zijn er meer van dat soort, over het algemeen redelijk emotionele zaken, die, waarvan men zegt dat die uit de Bijbel komen. Misschien komen we nog een keer zover dat we daar eens over kunnen hebben. Maar die blijken toch van een heel andere orde te zijn. Nou goed, hoe dan ook. Als je verzadigd wilt worden met dat brood, krijg je dat niet. En ze hebben het misschien al gegeten, hij is verzadigd en hij is rijk geworden. En hij gaat gewoon zijn eigen weg. En er zullen velen zijn die daarmee aanzitten. Maar dan zie je dat deze arme, die krijgt eigenlijk in dit verhaal meer belangstelling dan de rijke. Hij krijgt in ieder geval de honden, die zijn zweren lekken. En wat die rijke, nou die zal ongetwijfeld zijn, mensen hebben. Aardig is dat we in vers 22 een heel groot verschil zien. Het geschiedde dat de arme stierf. En dat hij door de engelen werd gedragen, gebracht, staat er letterlijk, tot in de schoot van Abraham. Dat betekent dus, nu krijgen we een aantal dingen die de Heer eventjes duidelijk maakt, dat een gelovige, zo gauw die dus overlijdt, engelen om zich heen krijgt. Die begeleiden hem naar de plaats van rust. Die begeleiding is als hij is overleden. Hij zal daar misschien weinig of geen mensen hebben gehad die, daar, die hem begeleid hebben naar dat graf of naar die begraafplaats. Maar hij krijgt de begeleiding na zijn overlijden. Terwijl in vers 23 staat, en de rijke stierf ook en werd begraven. Geen engelen. Oh ja, misschien ervoor. Misschien naar die begraafplaats waren er massa's mensen die grote speeches konden houden. En konden zeggen van, jongen, wat is dit een geweldige man geweest. Heeft veel gedaan voor zus en zo en zo. En de kijk daarop is natuurlijk helemaal verblind geraakt door de buitenkant. Hij stierf en hij werd begraven. Zo'n groot verschil zit hier tussen, hij werd door engelen gedragen tot in Abraham's schoot. En de rijke, Die werd begraven en als hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg, dan ben je klaar. Zijnde in de pijnen, staat er in pijnen staat hij eigenlijk letterlijk, zag hij Abraham in de verte. En Lazarus in zijn schoten, staat er nu in één keer het meervoud. De schoot van Abraham is schoot wil zeggen de plek van waaruit je geboren bent, letterlijk. En de schoot is eigenlijk de omschrijving voor dat bijvoorbeeld dat iemand die was nog niet geboren, die zat nog in de schoot van zijn voorvaderen. Dat betekent in de lenden, zo wordt het genoemd, maar hetzelfde woord. En dat betekent zoveel als dat het nog voort zou moeten komen uit. Dus in de schoot van Abraham, in de oud-testamentische vorm, is altijd hetzelfde als wat we nu zouden noemen in de directe nabijheid van Jezus Christus. Maar goed, hoe dan ook, hier staat dus in de schoot van Abraham. En er worden twee plaatsen voor genoemd, hè? Twee dingen eigenlijk. Hè? Van die rechtvaardige. Ik moet even dit bord even schoonmaken, want anders moet ik helemaal naar de grond toe. En dat is voor mij altijd moeilijk. Ik moet met mijn lengte bedoelen. Hij werd door engelen gedragen. Even kijken, wat staat daar? In de schoot, tot in de schoot van Abraham. Tot in de schoot van Abraham. Dus, wie is daar de eerste persoon? Abraham. Dus kennelijk. Ouders, mensen geloven, zijn daar dus kennelijk in die schoot van Abraham. In ieder geval is Abraham daar zelf. En als we dan verder kijken in dit gedeelte, dan zien we dat die rijke, die komt in het dodenrijk terecht. En er is, als ik dat even, ik weet ook niet precies hoe dat moet, maar als we het uitteken, dan hebben we hier dus het dodenrijk. Dat zal ik wel op de een of andere manier links neerzetten. En de schoot van Abraham rechts. Daar is dus nu Abraham, daar komt dus Lazarus ook terecht. Er komt de Heer ook terecht. Hij is bij de rijken geweest in zijn dood, staat er op een gegeven moment ergens. En de rijke Abraham was dus rijk, in geloof uiteraard. En het dodenrijk. Jezus Christus is nooit in dat negatieve gedeelte geweest. Hij is altijd in het gedeelte geweest wat elders genoemd wordt paradijs. Want heden zult gij met mij, vandaag, die vrijdag, zul je met mij in het paradijs zijn. Dat is niet in de hemel, sorry dat ik zeg, daar komen we ooit wel, maar het paradijs is gewoon een gedeelte in de aarde, ergens. Meerdere denk ik, omdat er staat schoten, waar de gelovigen vanaf, zeg maar vanaf Adam, tot het moment waarop God ze komt halen, zijn. En daar gewoon vertroost worden, zien we straks, Lazarus. En ook andere. Dus dat is de plek waar alle gelovigen terechtkomen. De ongelovigen, onwetenden enzovoort, die komen in verschillende parten terecht van het zogenaamde dodenrijk. Het rijk waar de doden, de overledenen, verzameld worden. Een aanmerkelijk groter hoeveelheid, maar toch. Dat is dus vanaf het begin van het overlijden is een scheiding. Daar word je door engelen naartoe gebracht. En hier word je door bijna begeleid. Naar het graf. En dat is het dan. Nu gaat het verhaal verder. Nu komt die scheiding die er eigenlijk op aarde al was, maar niet zo zichtbaar. De ene buiten, de ander binnen. Nu staat de ene buiten en de ander is binnen. Nu is in één keer Lazarus wel in de schoot van Abraham in het paradijs, maar die rijke niet. Als de Heer zegt, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn, dan is dat echt in de aarde. Hij moet immers toch ook opstaan. Als je zegt, hij is in paradijs, dan krijg je de gekste dingen van, hij is overleden, is meteen naar de hemel gegaan. En dan, opstaan, moet hij vanuit de hemel terugkomen en opstaan. Voor God is niks onmogelijk, maar het is helemaal niet logisch en het is ook vanuit de Bijbel nooit ergens bevestigd. Het paradijs Gods is zowel in de hemel boven, dat klopt, als ook in de aarde beneden. Die mensen die zien God, het is helemaal geen probleem, dus die mensen die zien hem en die zijn in de gemeenschap met het leven van God. Daar ook in het paradijs. Alleen, de zonde en alles wat met de wereld te maken heeft, is er niet meer. Dat staat er ook. Die man die zegt, als je dus in de pijnen, kennelijk is dat daar, in het dodenrijk terechtkomt, ziet hij in de verte Abraham en Lazarus in zijn schoten. Het zijn meerdere plekken dus kennelijk. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij. En stuur Lazarus, hij is nog niet verleerd, hè. Hij denkt nog dat hij bepaalde rechten heeft. Die gedachtegang zit kennelijk zo in de mens dat hij dat ook nog meeneemt. Dus ontferm u over mij en stuur Lazarus. Dus Lazarus moet toch weer een knechtje worden. Vroeger moest hij alvast niet zo nodig. En nu moet hij in één keer wel. En dan, opdat hij de top van zijn vinger in water doopt en mijn tong verkoelt. Moet eens even kijken wat hier staat. Zo weinig levend water kan iemand van die pijn voorlopig verlossen. Want ik leid pijn en smarten in deze vlam. Er is dus een oordeel aan deze man gekoppeld. Deze in ieder geval, je zegt dat iedereen dat zo heeft, maar deze man wel, want hij wist beter en heeft het niet gedaan. Hij heeft altijd zijn eigen, verlossing als het ware gevierd. En nu blijkt dat hij helemaal niet zo verlost was als hij wat dacht. Dus hier is nogal wat aan de hand. Water doopt. Kennelijk heeft Lazarus daar dus water. Is daar levend water? Anders kun je niet zeggen van dat Lazarus met dat water hier moet komen. Dat betekent dus ook dat in dat dodenrijk geen water is. Wel vuur, maar geen water. Vuur brandt heel veel weg. Zo niet alles. En wanneer de gelovige nu in het vuur terechtkomt, dus in het oordeel, en de Heer brandt nu de zaken weg, dan hoeft dat straks niet meer. Dus vandaar dan ook dat de Heer ook vraagt aan ons of wij ook inderdaad ons eigen bestaan willen opgeven in de handen van Hem. Nou, Abraham die zegt dan in vers 25, kind, denk eens even terug, gedenk, dat jij al het goede terug ontvangen hebt tijdens je leven. En Lazarus evenzo ook terug hebben ontvangen het kwade. Nu wordt hij vertroost, dus het is een plaats van vertroosting. En gij leidt smarten, want zij hebben zichzelf vertroost en geen smarten geleden en nu is het andersom. Daarboven komt nog, dan zou je denken, nou dan wil ik toch ook wel naar die plek toe. Nou dat schijnt niet mogelijk te zijn, boven dit alles, tussen ons, Abraham en Lazarus en de anderen, en u lieden, het zijn er dus meer, die daar zijn, is een grote kloof gesteld, gevestigd. Zo groot, dat degenen die van hier, stel al dat ze dat zouden willen, naar jullie zouden willen overgaan, dat niet zouden kunnen. En evenmin zij die vandaar tot ons over zouden komen. Dus je kunt niet van de ene plek naar de andere, dat is onmogelijk. Met andere woorden, Lazarus kan helemaal niet bij je komen. Dat is ook helemaal niet de bedoeling dat hij komt. Nou, als dat dan het geval is en hij moet toch maar alleen pijn lijden, nou ja, dan is het toch misschien niet zo gek als het evangelie dan gebracht wordt aan zijn broers. En hier zie je dus heel duidelijk waar het geloof op gevestigd is. Bij deze man is het geloof gevestigd op de uiterlijke dingen. Niet op het geloven dat wat het woord van God zegt, maar op belevingen, op ervaringen, op gezichten en dergelijke meer. Daar is het geloof op gebouwd. En hier wordt heel duidelijk gewezen aan, je moet het woord leven laten worden in je leven. Je moet het woord onderzoeken, je moet het woord bestuderen. En het woord leidt je naar het leven toe. Je moet ook niet het woord leren, zo in de zin van, als ik maar veel eraan doe, dan vindt de Heer dat ook wel fijn dat ik dat doe, terwijl ik niet verander. De bedoeling van het woord is dat ik levend gemaakt word. En dat betekent dus als ik het woord lees, dat ik met een open hart zeg, Heer, ga de gang. Maak mij maar duidelijk hoe u het bedoelt. Wie het ook is, ook als ik deze dingen zeg, is het nog altijd zo dat je zelf verantwoordelijk bent. Dat je zelf zegt, Heer, wilt u die woorden dan maar heiligen aan mijn hart of duidelijk maken hoe dingen zitten in mijn leven. En soms kun je dingen zonder opvatten en pakken en sommige dingen mis je niet direct. Kan best zijn dat dat wat later is. Hoe dan ook. Hij zei, vers 27, nou verzoek ik uw vader dat u hem zendt tot het huis van mijn vader. Want ik heb 5 broers, typisch de wet, 5 broeders, dat hij hun dit betuigt, dat dit staat er dan, dat hij dus getuigenis naar hen toe aflegt. Opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijn. Met andere woorden, dan moet dus diegene die dus uit dat dodenrijk komt, die moet dat dan eventjes duidelijk maken. Hè? Een opstanding, nou, dat is geweldig. Als iemand dan komt, goh, Lazarus komt eraan, die was toch dood. Nou ja, dat is toch wel gewoon, dat is een wonder. Dan moeten we wel geloven. Dat zie je wel in de opstanding van de Heer. Dat geloofde men ook niet. Of men gelooft het wel, maar men wil het gewoon helemaal niet weten. Dus hij zegt, bid dan, ik verzoek u dan dat u hem zet tot het huis van mijn vader. Want ik heb 5 broers, dat die hun dit betuigen. 5 broers heeft iets te maken met de wet. De wet bestond uit 5 boeken. Hè? Van Genesis, Exodus, Leviticus, nummer 1, Deuteronomium. Dat was de Torah. De 5 broers heeft dus ook iets te maken met het woord Gods. Dat zegt de Heer, zegt dan ook Abraham later. Hè? Dat is Mozes, maar je hebt ook nog de profeten. En hier staat dan dus dat, dat hij daar naartoe gaat en ze dat duidelijk maakt. Opdat zij dan ook niet komen in die plaats van pijniging hier en zij dus tot geloof komen. Dat is de bedoeling van hem, denkt hij. Dus kun je eens nagaan dat het denken wat de mens op aarde heeft gehad, daar kennelijk nog niet weg is. In ieder geval zit je nog in die sfeer. Wat mij altijd is opgevallen is dat die rijke man in dat niet begonnen is met waarom ben ik hier? Waarom zit ik hier? Ik heb toch altijd geloofd. Ik heb toch altijd zus en zo. Waarom staat dat er niet? Waarom wordt dat niet gezegd? Want dat is iets wat je zou verwachten. Ik leid eruit af, maar denk erom, het is een conclusie. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Maar ik leid eruit af dat als iemand gestorven is, dan komt hij terecht op een plaats waar hem de film van zijn leven wordt voorgehouden. En op grond van alles wat er gebeurd is, overigens, alles wat er gebeurd is, ja, zeg maar, dat wordt dan aangebracht en wordt dan duidelijk ingemaakt waarom hij of daarom dat hij dan op die plek terechtkomt. En een gelovige, die naarmate hij dus trouwen of zij trouwen is geweest aan de Heer, heeft een steeds kortere film. Of ten andere dingen, dat zou natuurlijk kunnen, dat die film dus inderdaad heel positief uitpakt om alle dingen, of je denkt, gut, dat had ik toch helemaal niet zo bedoeld, maar kennelijk is dat zo, heeft zo uitgewerkt. Dus hoe dan ook, ergens weet die mens kennelijk dat hij daar terecht zit. Want dit zou een klager zijn die op grond van zijn kennis van zaken zou kunnen zeggen van, ik hoor helemaal niet thuis, ik hoor aan die kant thuis. Maar dat hoor je hem niet zeggen. Dus dat is een conclusie die ik trek. Ik geef hem voor beter, maar ik weet gewoon geen beter ondertussen nog. Maar goed. Vers 29. Abraham die zegt dan tot hem, zij hebben Mozes en de profeten. Dat wil zeggen het Oude Testament. Mozes, dat zijn die 5 broers. Die vijf grote, belangrijke punten, maar ook de profeten kunnen ze lezen. Laten ze daarna luisteren, dat ze die horen, we zeggen, dat ze daar gehoor aan geven. Als die prediking dus komt, dan moeten ze de conclusies er ook uit trekken, dat ze dat horen. Je kunt ook toehoorders hebben die eeuwenlang altijd naar alles horen en er nooit warm of koud van worden. En hij zei, dan zie je het in zijn geloof, nee, vader Abraham, dat werkt niet, zou je juist kunnen zeggen. Maar wanneer iemand van de doden tot hen zou heen gaan, dan zouden ze zich bekeren. Maar dan is het niet een bekering vanuit geloof, dan is het een bekering vanuit verwondering. En niet omdat men overtuigd is dat je het leven aan God moet geven, maar omdat je dan gewoon eigenlijk overdonderd bent. En zo gauw het maar over tekenen en wonderen gaat, je bent overdonderd. Nou, dan zijn er ontzettend veel mensen die met één zeggen, dit is de waarheid. Omdat dat volgens mij niet kon. En dus gaat het alleen maar om uiterlijke vormen. En gaat het niet om simpel de afsterving van jezelf en het werk van Jezus Christus in je leven. Maar dat is ook niet populair. Dat is ook niet leuk. Dat is ook niet aardig. Het is gewoon soms niks aan. Het is voor mijn ziel, het is voor mijn vlees soms best onprettig zelfs. Maar het is een weg waarvan de Heer zegt, dat is lijden, maar het geeft ook vrede, het geeft ook rust. Dus die gedachtegang van het uiterlijke, het prachtige, dat heeft geen enkele invloed. Doch, hij zei tot hem, wanneer zij Mozes en de profeten niet daar gehoor aan geven, zullen ze zelfs als iemand uit de doden opstond, tussen de doden uit betekent dat trouwens, uit de doden. We zeggen tussen doden uit, anderen blijven liggen, die een staat eruit op. De eerstgeborene uit de doden, we zeggen dat Jezus Christus de eerste geweest is, die is opgestaan van tussen de doden uit met een volledig nieuw lichaam. Je hebt wel eens gehad dat Elia bijvoorbeeld de overleden, dan wordt zijn benen worden op een gegeven moment ergens ingegooid, daar staat iemand op in het oude bestaan. Bij het sterven van de Heer Jezus stonden een heleboel gelovigen op, weet u dat? Nee, is niet bekend? Nou, eens even kijken of ik hem kan vinden zo gauw. Maar anders zal iemand mij daar wel even bij helpen. Het zit ergens bij het einde. Ja, Matthäus 27. Vers 51 tot en met 53. En zie, vers 50 zegt Jezus, wederom met luide stem roepend, gaf de geest over aan de Vader. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Dat is nu niet meer nodig namelijk, de weg tot het heilige, de heilige naar God toe is vrij. Dus dat kan doorgescheurd worden nu. De aarde beefde en de steenrotsen scheurden en de graven werden geopend. En vele lichamen van heiligen, gelovigen dus, die ontslapen waren, werden opgewekt. Dus de lichamen werden opgewekt. En nadat ze uit de graven waren gegaan na zijn opstanding, dus betekent het dat zij opgewekt worden en daar in die graven een dag of twee liggen. En ze komen uit die graven na zijn opstanding, kwamen ze in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Dat zijn ongetwijfeld mede de mensen die op de Pinksterdag meteen tot geloof komen. Want het is natuurlijk merkwaardig dat je in een volk wat eigenlijk niet zo erg veel geloofde, met één al de eerste dag zo'n 3000 mensen kreeg. En later nog eens een keer voor 2000 erbij, dat ging ontzettend snel. Dus betekent dat er toch een heel aantal geloofd hebben in de boodschap van Jezus Christus, dat zij het Koninkrijk God zouden zien als ze zich zouden bekeren. Ze hebben zich bekeerd. Maar tijdens hun leven hebben ze dat niet gekregen. Dus krijgen ze alsnog de mogelijkheid om een kind van God te worden. Volgens Johannes 1. Johannes 1 vers 11 en 12. Hij, Jezus Christus, is gekomen tot het zijne, het volk Israël, en het land, en de zijnen hebben hem niet aanvaard. Maar zoveel als hem wel aanvaard hebben, hun heeft hij de mogelijkheid gegeven, de macht, de positie gegeven, om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Mensen die niet uit bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de mens, maar uit God geboren zijn, dus wedergeboren zijn. Dus hij heeft hen, die dus overleden zijn, maar geloofd hebben in de boodschap van het koninkrijk, de mogelijkheid gegeven om toch een kind van God te worden. Want ze hadden dat aanvaard. Maar tijdens hun aardse bestaan hebben ze dat niet gekregen. Dus ze zijn gewoon opgestaan in het aardse lichaam en hebben een tijd lang, te midden van de gelovigen geleefd en vervolgens weer overleden. Paulus die zegt ergens, Jezus is in Korinthe 15 geloof ik dat het er staat, Jezus is op een gegeven moment verschenen aan Petrus en aan nog verschillende anderen en ook aan 500 broeders in één keer. Meer dan 500 broeders in één keer. Nou, het zal me niet verbazen als dat deze mensen zijn. Waar de Heer dus aan verschenen is en die ook weten van de opgestaande Heer omdat ze in hem geloofd hebben en dus op de Pinksterdag uiteraard ook kind van God worden. Nou goed, dit even terzijde. Even weer naar Lucas 16. Het laatste vers, doch hij zei tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, geen gehoor geven, dan zullen zij zelfs niet, als iemand uit de doden opstaat, zich laten gezeggen. Letterlijk staat daar, zullen ze zelfs niet overtuigd raken. Want het betekent dat dat overtuiging in de zin van dat je je leven aan Christus geeft, dat is nog wat anders als dat men door wonderen en tekenen op een gegeven moment helemaal te pletten raakt en overdonderd raakt en dus verstandelijk accepteert dat het wel zo moet zijn. Als je verstandelijk iets accepteert, dat kan. Geloven is tegenwoordig eigenlijk niet zozeer meer je leven overgeven aan Christus, maar geloven is verstandelijk aannemen dat zoiets wel eens kon wezen. Zo kun je geloven zonder te geloven. Dat wil zeggen zonder dat het hart erbij is. Maar meer geloven vanuit het feit dat je het goed doet vanuit weet ik wat voor prestatie. Zo kan iemand die er rijk uitziet en geen gebrek schijnt te hebben, enorm veel gebrek hebben, en inderdaad de hoge priester die zijn zonde vergeven wil ook nu, laat hij buitenschot. En dus betekent dat je voor de zonde, namelijk voor je eigen gereidheid en voor het feit dat jij wel weet hoe het in elkaar zit, toch voor de gevolgen, voor de consequenties komt te staan. Maar goed, daar moet ik me even mee doen. Misschien dat iemand hierop wil ingaan, dat zou kunnen. Ik heb niet wat te zoeken hoor, maar het zou best wel kunnen dat...
De doden die verschenen, staat er redelijk aan tot geloof.
Nou, dat verwacht ik, ja. Dat zal me niet verbazen. De Heer Jezus is aan meer dan 500 broeders in één keer. Ja. Even zien. Stond ik meen dat het in Korinthe...
Die zou niet werken. Zouden ze het zien?
Nee. Nee, dus het betekent dat op zich is het feit dat iemand verschijnt nog niet doorslaggevende betekenis. Ik denk dat zelfs als je hoort wel eens van die verhalen, je hoort altijd van die verhalen die in het buitenland komen, gebeurt nooit hier, dat er mensen van alles zien. En ik wil niet ontkennen dat er in bepaalde situaties inderdaad een woord van de Heer kan komen. Maar dat gaat in stilte, het gaat in het verborgen, het gaat helemaal niet geopenbaard. We moesten immers bidden, als wij bidden dan moeten we dat niet... In een grootse omgeving doen, maar gewoon je terugtrekken in je binnenkamer en tot de Vader in de hemel bidden. En dan kan het zijn dat een situatie zich voordoet dat God tot je spreekt, dat je gewoon een stem hoort. Dat kan best wezen dat het zo is dat in bepaalde situaties God het nodig vindt om een verschijning te geven. Dat zou kunnen. Maar dat houdt iemand wel voor zichzelf. Dan ga je niet naar buiten toe brengen, want dan ben je met één zo'n figuur die dan eigenlijk half aanbeden wordt. Kijk maar naar het katholicisme, waarbij dan een zogenaamde verschijning meteen leidt tot weet ik wat voor verering van zo'n persoon. Daar gaat het helemaal niet om. Dus ik geloof ook helemaal niet zo in die verhalen die dus allemaal voorkomen van dat men van allerlei gezichten ziet en dergelijke meer. Als dat het geval is, dan ben je al lang zo overdonderd dat je dan in stilte met de Heer afhandelt en verder niet. Nou goed. Ja, 1 Korinthe 15 zie ik hem staan in vers 5 en 6. Dan gaat het om de verschijning van de Heer. En zie je in 1 Korinthe 15 staan. In vers 5, daarna is hij aan Kefas verschenen eigenlijk. Aan Petrus is dat. En daarna aan de 12 apostelen, dus met ze. In ieder geval met ook Thomas erbij. En daarna is hij gezien door meer dan 500 broeders in één keer. Die waren allemaal bij elkaar. Van wie het merendeel nog in leven is, maar sommigen zijn al ontslapen. Nou, dat is, in ieder geval is daar een groot gedeelte van dezezelfde personen die dus na zijn opstanding in Jeruzalem zijn verschenen. Dat zou me niets verbazen. Zou ook niet, waarom zou je dat anders zo zeggen? 500 heeft ook iets te maken met genade. Dus meer dan 500 betekent dat het uitermate levend vanuit genade is. Dus in die zin. En tenslotte is hij ook nog bij mij gekomen, zegt hij. Maar goed, als laatste. En dus die verschijningen van die tijd, die namen af naarmate je dus het woord krijgt. En de bedoeling is, zalig zij is nog steeds geldig. Zalig zij die niet gezien hebben en die niet uitgaan van je eigen visies en gedachtengangen, maar van het woord. Want het woord door de geest geloofd maakt levend. Dat maakt levend. Dat maakt dat je leven ook steeds meer gericht raakt op de Heer. Naarmate je meer ziet en meer gezicht krijgt, wordt mijn vlees alleen maar bevestigd en bevredigd. En dan gaat het geloof gebaseerd zijn op wat ik heb ervaren en meegemaakt. En niet meer op wat Christus in mijn leven doet en gedaan heeft. En dat is het grote verschil. Ik heb te maken met een Lazarus en ik moet niet in een huis zitten waar op een gegeven moment men zich bekleedt met weet ik wat voor rechtvaardigheid. En wat voor geweldige evangelie, nog beter dan daar en nog beter dan daar. Maar ik heb te maken met Jezus Christus. En die staat meestal bij grote gemeenschappen aan de poort. We zeggen overal, maar individuele mensen wellicht niet. Maar het is vaak wel zo dat een groep zich herkenbaar wil maken door uiterlijke vormen. En wat voor zin dan ook. En dat is niet met de Heer die centraal staat. Jammer genoeg. Maar goed, hoe dan ook. Het is belangrijk dat we leren zien dat de Heer een klein beetje een sluier oplicht. En de ene keer zegt, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Dat paradijs is de schoot van Abraham. Is wat wij dus maar genoemd het paradijs. Als een afbeelding van het hemelse paradijs. Want 2 Korinthe 12, dat is er ook. En nu komen we bij een heel ander aspect nog. Wat schiet me nou een keer te binnen trouwens. Dat is toch wel aardig om even bij te doen.
Kinderen vragen, waar is oma? Want als die dood is, dan is ze in de hemel.
Ja.
Dat is best lullig om te zeggen, jij zit hier in het dodenrijk.
Nee, nee, dat moet je ook niet zeggen. Je moet niet zeggen dat je in het dodenrijk zit. Je moet gewoon zeggen dat het een paradijs is. Nee. Nou, dat is. En dan kun je zeggen, dat lijkt op de hemel, zeg maar zoiets. Ja, ja. Dat is helemaal geen probleem. Want ik ga ervan uit dat daar, als je daar bent, je wordt vertroost, daar staat licht en daar is in ieder geval levend water, want anders dan kun je niet met het water naar de andere kant, zeg maar.
Even
een andere gedachte gaan. Ja, het is. Maar weet je, het is ook wel logisch, want als je overleden bent, straks komt de opname en dan gaat oma mee. Maar waar moet je dan? Dan moet God dus dat spul eerst vanuit de hemel weer dumpen om het te laten opstaan. Ja, het klinkt wat lullig, maar, dus, nee, maar niemand denkt erover na. Het is, dat is zo raar. Alles gaat direct naar de hemel, omdat Jezus ook direct naar de hemel ging. Maar ja, die ging ook eerst via de weg van de dood naar de opstanding toe. Dus waarom zouden wij een andere weg gaan? De Bijbel leert dat ook helemaal niet. Hele zoon die met mij, de Heer zelf stierf, ging dus naar het dodenrijk, maar goed, naar het paradijs gebeurde. En dus ging die man aan de rechterkant van hem ook, die ging daar ook naartoe. Oh ja. 2 Korinthe 12. De eerste paar versen. Om te roemen is mij waarlijk niet oorbaar. Dat wil zeggen, dat mag ik niet. Want ik zal komen op gezichten en openbaringen van de Heer. Hij heeft die wel degelijk gehad, ja. Ik ken een mens in Christus, 14 jaar geleden, dat bedoelt hij mee, zijn nieuwe mens, zijn eigen nieuwe mens. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, dat weet God. Met andere woorden, ik ga nou niet discussiëren of dat nou een visioen was, of dat ik ook letterlijk met mijn lichaam daar naar boven gegaan ben. Want er zijn ook mensen die daar weer strijd van maken. Zegt, daar gaat het niet om. Hij zegt dat de zodanige, dat we zeggen zo één, die mens in Christus, dan staat daar, weggerukt is. Staat opgetrokken, maar staat weggerukt, net als met de opname. Weggerukt, plotseling weggerukt, is geweest tot aan. Niet tot in, tot aan de derde hemel. Nou, dat betekent dus dat die persoon op aarde op een gegeven moment, de eerste hemel, dan de tweede hemel. De eerste hemel, dat is de vogelen des hemels, dat is dus de atmosfeer. Dan de sterren des hemels, de stratosfeer. Noem ze maar even zo, want dat is tenminste bekend. En dan heb je de derde hemel, dat kennen ze niet meer. Maar dat is waar dus de sterren rondom God staan en God in het centrum staat. En dan komt hij tot aan de derde hemel. Derde hemel. Dat is één punt. Want je moet niet denken dat hij zomaar even naar binnen gaat daar. Hij is dus weggerukt plotseling. Of dat visionair is of lichamelijk, daar ga ik het even niet verder over. En ik weet van de zodanige mens, en dan gaat hij weer hetzelfde zeggen, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet dat. Dat hij weggerukt is. Nog een keer weer. Ja. Het is dus een wegrukking. dat is altijd het werkwoord daarvoor is harpazo. Dat is. Hoe zat ik dat? Vroeger, toen ik een klein jochie was, vonden we het hartstikke leuk om bij de straat met een onzichtbaar touwtje een portemonnee op straat te leggen en dan aan de zijkant achter een struik dan proberen dat ding weg te pakken. Dus hier komt iemand naar je toe, of die wil dat ding pakken, die gist hem op dat moment er net voor weg. Dat is harpazo, weggissen. Op het moment dat iemand anders je wil pakken, leest dat we Satan wil tegenhouden, word je weggerukt. Dat is weggissen. Dat is dat wegrukken. Weggerukt. In één keer, dat gaat in een moment weg. Dan wordt hij weggerukt. Tot in, moet je kijken wat hier nu staat. Tot in het paradijs. Dus hier staat ook een paradijs. Dat is boven in de hemel. Het is niet onjuist hoor, dat het een paradijs is. Paradijs. Paradijs is dus het centrale gedeelte van de derde hemel. Want je komt tot aan de derde hemel. En dan heb je nog, ja dan weet ik veel, dan heb je ophalburg of zo, ik noem even wat. Totdat je dus in het kasteel komt, wat er ook allemaal aan vooraf gaat. Je komt daar echt niet zomaar binnen. Afgezien van het feit dat überhaupt niemand, kan zeggen, die met weet ik wat voor apparatuur de wereld is ingeslingerd. Van wat iemand een keer zei, van de Russische cosmonaut. Nou, we zijn in het heelal geweest, maar we zijn God nergens tegengekomen. Nee, dat lijkt me ook logisch, want hij laat zich ook niet zomaar zien. Dus tot in de derde hemel. Dus hij is bij God geweest. Visioneel of niet, dat laat ik in het midden, dat weet ik ook niet. En hij heeft daar gehoord, zegt vers 4, niet uit te spreken woorden. Dat wil zeggen, die een mens, dat is een verschil met een mens in Christus. Hè? Ik weet van een mens in Christus, zegt vers 2, en hier gaat het om een mens. Ik als mens mag dat niet uitspreken. Het zijn onuitsprekelijke woorden voor een mens. Doch van de zodanige zal ik roemen. Die mens in Christus, het nieuwe leven, Christus in hem, zal ik roemen. Doch van mijzelf, die mens, dat zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Dus hier gaat om twee mensen, de mens in Christus, dat is zijn nieuwe mens, dat wil zeggen de Heilige Geest in hem, die hem vernieuwt. En dan heeft hij nog een buitenkant. Die buitenkant, daar kijkt iedereen tegenop. Jongen, heeft hij dat meegemaakt? Dat zegt hij dus ook niet. Hij zegt, ik weet van de mens in Christus, en laat verder buiten beschouwing dat het inderdaad zelf is, maar dan zijn nieuwe mens, die ziet dat. Maar zijn oude mens, die weet dat niet, die mag dat ook niet uitspreken, die kan dat ook niet uitspreken. Dat zegt hij dus ook zo. Met andere woorden, hier wordt dus wel degelijk gesproken over het paradijs. Maar er is dus een paradijs boven en er is een paradijs beneden. Wist u dat dat al eerder was plaatsgevonden? Dat is niet. Nou, we gaan er ook nog even naartoe. Ja. De Hof van Eden. Genesis 2. Eden betekent Eden, het is een woord voor gelukzaligheid. Dus het schijnt iets geweldigs te wezen. Vers 7 van Genesis 2. En de Heer God had de mens, Adam staat er gewoon niet in Hebreeuws, geformeerd uit stof de aarde en in zijn neusgaten geblazen, de neshama, het diepere kennen van God, der levens, niet van de der levens, twee levens. Het geestelijke leven en hoe je dan op aarde moet leven, zijn twee levens. Zo werd de mens tot een levende ziel. Ook had God, de Heere, een hof, laten we gewoon even doorlezen wat hier staat, geplant in Eden tegen het oosten en hij stelde daar de mens die hij geformeerd had. En de Heer God had allerlei geboomte uit aarde doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed voor spijzen en de boom des levens in het midden van die hof en de boom der kennis van goed en van kwaad. En er was een rivier die voortging uit, moet je eens kijken wat hier staat, uit Eden om die hof te bewateren. Waar is dat Eden dan? Als deze hof bewaterd moet worden. Boven. Dus er is een Eden boven, een paradijs boven, en er is een hof van Eden beneden. En daarom staat er ook iets anders, vers 8. Ook had de Heer God een hof geplant naar het beeld van Eden. boven dus. Dat staat ergens ook in Ezechiël, staat er, gij waart in Eden, Gods hof. Gaat het om Satan voordat hij dus zondag werd. In Eden, Gods hof. Dus boven, in de hemel, was Eden, de hof Gods. En naar het beeld daarvan heeft hij beneden dus ook een Eden gemaakt. En wat was daar te zien? Dat was een afgesloten gebied. Daar wandelde de Heer ook. Daar kon hij buiten kon hij niet wandelen, maar daarbinnen kon hij wel wandelen. Dus daar wandelde hij in de avondkoelte, zo wordt het genoemd. En dus Adam had ook ontmoeting met de Heer. Later, toen ze eruit gestuurd werden, is er eentje geweest die er nog in kwam. Dat is ook niet bekend. Maar die ging er dus, die moest wel dood. Anders dan kon je niet erin komen. Dat was iemand die dus wandelde naar Gods beeld. En dus dan naar binnen ging en vervolgens niet meer terugkwam. Hier nog. En hij wandelde met God en hij was er niet meer. Ja, hoezo dan? God had hem weggenomen, had hij hem doodgemaakt. Nee, hij was in de gemeenschap met God gekomen. En dus vervolgens niet meer in de gemeenschap met die wereld. Maar goed, het gaat misschien nu te ver. Eden, Gods hof. Wat is daar? Twee bomen. Ja, een hele zooi bomen. Maar twee speciale bomen. Twee speciale bomen. Waarom? Omdat er boven ook twee speciale bomen zijn. Namelijk Satan en Jehovah, Yahweh, of hoe je het ook maar noemen wilt. Dat is de boom van het leven. En die doet het altijd aan goed en kwaad. Dat is ook altijd het probleem bij mensen. Dus mensen zeggen van nee, ik doe al het goede. Ja, maar als je dus beet van die boom van goed en kwaad, ga je dood. Dus of je nou goed doet, ga je nou dood. Dan heb je nog geen contact met God. Dus het eten van de boom van kennis van goed en kwaad is per definitie een weg waardoor je dus doodloopt. Want je moet eten van een andere boom. En niet van of het goed is of verkeerd. Want of het goed of verkeerd is totaal oninteressant in het hemelse leven. Waar het om gaat is of ik het leven van God wil leven. Of vanuit mijn eigen kennis, omdat ik nu God ben geworden door kennis van goed en kwaad. Dat is het probleem van mijn zonde, van de zondeval. Dat ieder mens dus met zo'n godsbeeld zit van ik weet het. Of ik moet het leren weten. En degene die dat niet weten, ja die komen dus in een dip terecht. En als mensen in een dip terecht komen, dan wordt in deze wereld van alles voor gezorgd om er weer bovenuit te komen. Vooral om dus ook je eigen oude mensen weer sterk te maken en krachtig te maken, zodat je er weer tegen kunt. En dat is nog sterker dan dat je je overgeeft en zegt, hier komt u in mijn leven. Maar dit Eden, dat wordt dus bewaterd van bovenuit. Vanuit Eden komt dus water. Water en die bevocht het die hof en dan gaat het naar de wereld toe. Wanneer vindt dat weer plaats? Maar nu geestelijk water.
Pinksteren.
Uit de hemel komt levend water, Heilige Geest. Komt terecht op dezelfde plek als waar vroeger de boom des levens stond, namelijk Jeruzalem. En van daaruit moet het de boodschap van de Heilige Geest dus over de hele wereld gaan. Wat moest Adam doen? Moest hij de aarde bewerken? Wel nee, die moest die hof bewaken tegen een inval van de Satan. Want het probleem was dat de Satan daar buiten gesteld werd. En Adam moest ervoor zorgen dat de Satan dus daar geen invloed kon uitoefenen. Zou hij dat doen, dan zou dus de hele betekenis van die hof van Eden, die God graag wilde uitbreiden over de hele wereld, vervallen. Wat gebeurt er dus met Pinksteren? Ook water vanuit de hemel op aarde. De boodschap is een tweede Adam, een aantal gelovigen, die vervolgens de wereld in moeten om die boodschap verder te brengen. Eden. Dus het principe van die paradijzen is exact hetzelfde als wat in het Oude Testament al stond. Maar goed, dat weten we nu. Ik kan er ook niks aan doen. Het is niet anders.
Ik zal er niet veel aan doen.
Wat zeg je?
Ik zal er niet veel aan doen.
Nee. Het zal ook niet worden.
God zo bedacht, het zal wel goed zijn.
Nou, ik toen ik er voor het eerst achter kwam, vond ik prachtig. Jarenlang niet geweten en zo. Dus. Nou goed, we gaan neerdanken. Hemelse Vader, wat is het geweldig. De manier waarop u werkt. De manier waarop u een eind maakt aan deze oude schepping. Niet door onze goede daden of door onze prestaties als mensen. Zelfs niet door onze prestaties als gelovigen. Maar door uw werk. Dat zo afgewezen wordt en zo buiten de poort gehouden wordt. met heel veel anderen. En ieder die deze Christus wil volgen, die zal ook buiten de poort komen te staan. Met Christus smaadheid te lijden. Maar juist omdat het zo dwaas is. Dit is zo dwaas voor de wereld. Die verlossing in Jezus Christus. Maar het is wijzer dan de grootste wijsheid van mensen. Een wijsheid die nu op alle mogelijke manieren bekubeld wordt in deze wereld. Die zal blijken waardeloos te zijn voor de zekerheid van het eeuwige leven. En we danken u, Heer, dat u ons de mogelijkheid geeft om vanuit uw woord en vanuit uw leven te leven. Dat u ons de mogelijkheid hebt gegeven om in die weg van u ook verder te gaan. En dat we leren mogen, dankzij ook onze eigen fouten, en dankzij ook het feit dat u ons daar zicht op hebt gegeven, dat het niet om onze goede daden gaat. Maar dat u maar één ding wilt. En dat wij erkennen dat wij het niet kunnen. En dus zo afhankelijk zijn van u dat we zeggen, Heilige Geest, kom alsjeblieft in mijn leven, ruim de zaken op. Want die is het die overtuigt van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Die ons ook leert om te wandelen en zo de waarheid volledig wil leren. Het is Christus in ons, die die werking tot stand brengt. Die nieuwe mens, die mens in Christus, die er steeds grotere vergezichten gaat zien, de mate die meer en meer het woord leert ontdekken en het leven wat erachter steekt. Heere, uw naam zij geëerd en geprezen. We danken u voor uw dood. We danken u voor uw opstanding, Heer Jezus Christus. Wat meer is voor wat u gegeven hebt, dat nieuwe water ontniet. En dat u degene bent, die bron van levend water, waar we altijd naartoe kunnen gaan om weer water te ontvangen. Opdat wij geen pijn lijden in deze aardse vlam. Opdat we gerechtvaardigd mogen zijn en worden uit het werk dat u tot stand gebracht hebt en nog steeds werkzaam bent in ons leven. Heren, we willen ons daarom ook opnieuw weer aan u toevertrouwen. En willen ook aan u vragen of u ons ook verder zicht en inzicht wilt geven in uw plan, in uw bedoelingen, opdat we leren mogen in afhankelijkheid van u te leven. Heer, uw naam zij geprezen en gedankt in alles. Amen.